2021. Het college van BNW stelt voor de eerste TURAP 2020 en de daarbij behorende begrotingswijzigingen, investeringen, mutaties, reserves en budgetoverhevelingen vast te stellen. Er zijn vooraf vragen ingestuurd en die zijn ook beantwoord. Dus wat we nu doen is per fractie vragen of er nog aanvullende vragen zijn of alles helder is. En dat doen we op volgorde van beantwoording van de vragen op de lijst. En dat is ook de volgorde waarop ze zijn ingestuurd. Dus we beginnen met de Partij van de Arbeid. Meneer Brink, heeft u nog vragen?
Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst bedankt voor de beantwoording van de vragen. Nog twee aanvullende vragen met betrekking. En één, misschien nog toch een korte toelichting of opmerking. Bij vraag 5. Besluit bijstandsverlening zelfstandigen. Daar wordt wel aangegeven dat er risico's zijn. En dat er welke mogelijkheden er zijn voor de waardoor wij risico lopen. We hadden eigenlijk een vraag. Kunt u een beetje inschatten hoe reëel deze risico's zijn voor de gemeente? De opmerking betreft vraag 9. Gegeven het antwoord en de berekening die erbij staat, kunnen wij ons vinden in een bedrag van 35.000 euro. Want de berekening stond er namelijk niet bij in eerste instantie. Maar toch lijkt het ons dat de 35.000 euro gesplitst is in een incidenteel en structureel gedeelte. Dus daar willen we graag nog even bevestiging van horen hoe dat nou precies zit. En bij vraag 18 staat er, het is nog te vroeg om hier uitspraken over te doen, het gaat over de bouwlocaties van Dorpshart. Heeft u enig idee wanneer dit wel wat duidelijker is? Dat was het voor nu.
Goed. Het is handig, denk ik, om nu het college meteen de beantwoording te laten doen. Wie mag ik het woord geven? Mevrouw Zijlstra.
Dank u wel, voorzitter. Een inschatting over het risico wat we lopen met Tozo is de bedoeling, toch, meneer Brink? Dat is lastig in te schatten. We hebben nu voor de eerste tranche hebben we meer dan 700 aanvragen, dus dat is heel veel. Er zijn ook voorschotten verleend. En de tweede tranche is bezig, dus daar zullen ook nog veel aanvragen komen. De tweede tranche is wel wat strenger, zoals u weet. Hè. Er wordt nu ook partnerinkomen wordt meegerekend. En we horen ook al dat er mensen zijn die alweer omzet draaien en dus juist weer geen beroep doen op de tweede tranche. Dus hoeveel het gaat worden, dat is echt nog natte vingerwerk. Ik denk dat we nog even moeten wachten om daar iets zinnigs over te kunnen zeggen.
De volgende vraag is voor meneer Bouma. Gaat uw gang.
Ja, dank u wel. Ik begrijp de verwarring van die 35 en die andere. Ik zou me vasthouden aan wat ernaast staat. Eén keer eenmalig en daarna structureel. Dat lijkt mij, het is zo mooi gespecificeerd, dus daar ga ik vanuit dat dat klopt.
En de laatste vraag is voor meneer Hazen. Gaat uw gang.
Zoals het al in het antwoord staat, is op dit moment nog niet te geven. Wat wij wel willen, dat wij in de grondexploitatie die er in het najaar hopelijk aankomt, daar meer openheid in geven. Zoals u weet, grondexploitaties zijn geheim. Dus vanuit dat punt kan ik er ook nog op dit moment ook niet zeggen. Maar het is ook nog niet helemaal doorgerekend, dus we hebben op dit moment ook nog geen geen raming van bedragen.
U wilt nog een aanvullende vraag stellen, meneer Brink?
Wij vroegen naar of er enige duidelijkheid was wanneer dit er wel zou zijn. En als het antwoord hierbij is dat het de bedoeling is om het mee te nemen in de grijks in het najaar, dan is dat prima, lijkt mij.
Goed. Dan komen we bij de vragen van de VVD. Heeft u aanvullende vragen of extra vragen?
Ja, dat hebben wij. Bij nummer 20, het sociale team, daar hebben we nog de vraag openstaan van hoeveel hoeveel de gewenste verhouding is in plaats van de verhouding wat het nu is. En nog een extra vraag erop, van bij beantwoording op andere vragen lazen wij dat er bespaard is, omdat er meer vast personeel is dan flexibel. En waar kunnen wij dan die besparing, waar is het gebleven of waar kunnen wij die dan vinden? De wachtlijst, dat wordt niet dus met de gemeentes met elkaar, wordt daarover gesproken of in ieder geval niet vergeleken. En daar heb ik toch wel de vraag over of dat, of dat mogelijk is. Want dan kun je natuurlijk een mooie schets creëren van we doen het goed of juist niet. Al zijn ze wel aanzienlijk, is de wachtlijst wel verlaagd. Bij nummer 21 hadden we nog wel een vraag over het meetbare deel. Want hoe moeten we het nou precies gaan meten? Dat wordt niet heel duidelijk beschreven. Want er staat in alleen weinig klachten, geen bezwaren. Dus moeten we het zo meten of is er nog een andere meetbaarheid? En de overige vragen zou meneer Nordanus stellen.
Wacht even, meneer Nordanus komt ook even aan tafel zitten.
Wel gezellig, niet op de tweede rang. Korte aanvullende vraag over de risico's en de budget, hoe dat verdeeld is. Want we konden eigenlijk niet heel precies terugzien wat er nu met de precario-gelden was gebeurd. We lezen terug dat dat risico naar nul is. Maar waar staat dat geld straks? Hoe zit dat een beetje in elkaar? En we zijn blij om te lezen dat er nog steeds gewerkt wordt aan een plan voor Eneco-geld. We lazen in andere antwoorden terug dat dat ergens in het najaar komt rondom de begroting, vermoed ik. Is daar wat meer een maand aan te duiden?
Dat waren uw vragen of uw opmerkingen, ja. Dan ga ik eerst het woord geven aan mevrouw Zijlstra, denk ik, voor de beantwoording.
Ja, dank u wel, voorzitter. De gewenste verhouding van het sociaal team is ongeveer dit. Want we willen graag met de vaste kern werken. En soms is het handig om mensen in te huren als het over specifieke problematiek gaat of tijdelijk is. Dus op zich zijn we hier tevreden mee. Het sociaal team heeft best een lastige tijd achter de rug. Het was natuurlijk eigenlijk van het begin af aan een beetje pionieren. Want het sociaal team is eigenlijk met de komst van de decentralisaties in het leven geroepen. En het is best een puzzel geweest van wat voor mensen moeten daar nou in zitten. Wat voor deskundigheden hebben we nodig en hoe groot moet het team zijn. Dat is ook de reden geweest dat we tijdelijk hebben ingehuurd. Omdat je dan ook weer afscheid van mensen kan nemen als dat nodig is. Dat is ook gebleken dat het nodig was, want behalve dat de samenstelling van het team best wel en precies de taken gewoon even uitzoeken wat het beste was, is het ook heel moeilijk om personeel te vinden. Daar hebben we niet alleen als gemeente mee te maken, maar bij alle jeugdzorginstellingen zijn het gewoon hele zware dingen eigenlijk die zij moeten behappen. En het is heel lastig om personeel te vinden. En dan moet het ook nog in een team passen en ze moeten de juiste kwaliteiten hebben als ze eenmaal werken. Dus er is best wat verloop geweest en het is de laatste tijd heeft ons dat wel parten gespeeld. Daarom hebben we ook echt het afgelopen jaar veel aandacht besteed aan de opbouw van het team. En zodat mensen ook een goede basis hebben van waaruit ze werken en dat ze ook elkaar kunnen ondersteunen bij hun ingewikkelde taak. En dat heeft ertoe geleid dat we nu een team hebben wat gewoon vast wil blijven. We besparen daar niet mee, want we blijven dan volgend jaar binnen het huidige budget. We gaan niet overschrijden. Het geld wat dit jaar gevraagd wordt is om de inhuur tot nu toe, dus tot en met juni, om die te bekostigen. En dat was ook nodig omdat er een wachtlijst was. We hebben hele lange wachtlijsten gehad. Nou, die is behoorlijk weggewerkt. Ik weet niet hoeveel wachtlijsten andere gemeenten hebben, maar eerlijk gezegd weet ik ook niet of dat belangrijk is. Ik denk dat wij voor onszelf moeten vaststellen, willen wij een wachtlijst, ja of nee? En de gezinnen die hiervoor aangemeld worden, daar is echt wel wat aan de hand. En hoe langer je wacht, hoe meer de problemen ze oplopen. Dus we vinden het wel van groot belang dat die wachtlijst zo kort mogelijk is en dat mensen zo snel mogelijk geholpen kunnen worden. De meetbaarheid, ja, dat is iets waar we in deze raad al heel vaak over gesproken hebben. En eigenlijk is het de raad ook die hun KPI's of hoe dat dan ook mag heten vaststelt. En ook dat is een zoektocht. Hè? Het is best wel lastig om het sociaal domein om dat te meten. Want als je nou een bepaalde voorziening hebt, helpt het ja of nee? als je die voorziening niet hebt, gebeurt er dan iets. Ja, mensen zijn geen proefkonijnen, dus dat blijft toch altijd heel erg lastig om dat te meten. Wat we natuurlijk wel doen, is tevredenheidsonderzoek bij alle wetten. En we hebben natuurlijk ook cijfers van uitstroom uit de uitkering. Dat soort gegevens hebben we. En op die manier proberen we toch de effecten zo goed mogelijk in beeld te brengen.
Dank u wel. Meneer Bouma.
Ja, dank u wel. het gaat even over de risico's. In de begroting staat een aparte paragraaf risico. En er staan iets van 5 onderdelen in. Er staan hier 2, Krienpark, algemene uitkering. Volgens mij sociaal domein is er ook 1. En daar stond precario ook onder. Die valt eruit. En dat heeft te maken, dat risicoparagraaf heeft ook weer te maken met het weerstandsvermogen wat we nodig hebben. Dat is eigenlijk het antwoord wat er staat. Ja, ingewikkelde kan ik het niet maken en simpeler ook niet. Zo is die. Dus we hebben dat gedefinieerd en er zit een rekenmodule achter van hoeveel heb je nodig. In dat paragraaf, maar het beste is om dat nog even in de begroting na te kijken, als je het heel exact wilt weten. Maar dat is wat ermee bedoeld wordt. Dus die ene valt eruit, precario, die andere blijven nog staan. En NECO komt in september terug. Bij het hele verhaal van de begroting nemen wij ook het wegvallen van dividend mee. En ja, hoe gaan we dat opvangen? Hoe kunnen we het opvangen?
Gaat de gang, meneer Nordanus.
Ik denk dat ik mijn vraag niet helemaal goed geformuleerd heb over die precariobelasting. Want voor zover ik het me terug kon vinden en in mijn herinneringen en op papier, was de precariobelasting die we geïnd hebben zo'n beetje 1-op-1 overgezet in de risicoreserve, zodat we dat niet per ongeluk konden uitgeven als we terug moesten betalen dat we dat geld zouden hebben. Waar is dat geld nu? Is dat ergens uitgegeven? Is het uit de risicoreserve ergens anders naartoe gegaan? Hoe verhoudt dat zich? Staat dat geld nog ergens? Dat is eigenlijk mijn vraag.
Dat dacht ik al. Het staat nog gewoon in de risicoreserve.
Dank u wel. Ja, akkoord. Goed, dan gaan we naar de volgende vraag. Vraagsteller, fractie, ons uitvoeren. Meneer Van Dam.
Ja, dank u wel. Wij hebben ook een vraag over de Eneco-gelden. Dat is eigenlijk een vervolg op de vraag die we al schriftelijk hebben ingediend. Het gaat over het punt dat er op dit moment nog onzekerheid is over die toekomstige regelingen van de overheid. En de vraag is of de gemeente ook het risico ziet dat het Rijk bij het opstellen van die compensatieregelingen ook gaat kijken naar het eigen vermogen van de gemeentes. En als dat zo is, lopen wij dan ook een gevaar dat we eerst die verkoopopbrengsten van Eneco moeten gaan opsoeperen voordat we daar aanspraak op kunnen maken. En als dat zo is, als het risico er is, hoe kunnen we dat dan beheersen? Nou, heb ik een antwoord gekregen van het college dat er op dit moment geen signalen bekend zijn die in deze richting wijzen. En de komende periode worden de afspraken gemaakt tussen Rijk en gemeente over de uitgangspunten en de uitwerkingen. Dan wil ik toch graag even de gemeente vragen om hier extra aandacht aan te besteden. Want ik heb zelf wel een signaal gezien, namelijk van de Haagse wethouder Boudewijn Revis, van de wethouder van Financiën van Den Haag. Den Haag die als groot aandeelhouder 675 miljoen euro aan de verkoop van Eneco krijgt. En de vraag die aan hem is gesteld in de Volkskrant van 25 november vorig jaar. U klaagt dat u te weinig geld krijgt van het Rijk. Vreest u niet dat het kabinet nu denkt, die Eneco-gemeenten die hebben geld zat? Ja, en dan zegt deze wethouder van ja, dat baart me zeker zorgen. Want het Rijk laat geen kans onbenut om gemeenten structureel te weinig geld te geven. En verderop, ik vrees inderdaad dat het Rijk denkt, die 44 gemeenten die Eneco verkocht hebben, ja, daar is de nood niet zo hoog. Dus ik zie dit toch als een signaal en mijn verzoek aan het college is toch hier extra aandacht aan te vestigen. Misschien om die wethouder even te bellen wat hij dan weet wat wij misschien niet weten. Omdat het natuurlijk zonde is dat we die 27 miljoen moeten inleveren. Dus de vraag is of het college daar iets mee wil gaan doen. Tot zover.
Nou, meneer Bouwer.
Ja, volgens mij is dit een hele politieke vraag. En dan met name Den Haags politiek. Ik zou dit scharen onder eigen invulling van de wethouder. Kijk, wij houden het proces van de algemene uitkering en het herijken van de algemene uitkering uiteraard nauw in de gaten. Daar zijn informatieavonden voor, daar zijn avonden voor om in te brengen, kennis in te brengen. En daar gaan wij ook heen. Wij hebben geen enkel signaal dat dit iets te maken zou hebben met die uitkering. Maar ja, ook in Den Haag weet je nooit wat er gebeurt. Dus ik ga niet zeggen dat gebeurt niet. Maar dat zijn geen signalen voor, want het zijn compleet verschillende dingen. De algemene uitkering is er één. En dit van Eneco is natuurlijk een eenmalig verhaal waarvan gemeentes alles mee kunnen doen wat ze zelf willen. Dus dat lijkt mij een iets te snelle constatering van die wethouder. De algemene uitkering wordt herijkt omdat er heel veel kritiek in Nederland is vanuit gemeentes. Omdat gemeentes vinden dat zij meer rechten hebben dan anderen. Omdat of ze meer werklozen hebben of, nee, of ze meer probleemgevallen bijvoorbeeld in de jeugd hebben. Dat is de reden geweest waarom de overheid aan het herijken is. En het tweede argument is dat wij als gemeentes eigenlijk wel een beetje knettergek worden. Omdat we eigenlijk nooit voor een aantal jaren weten wat we krijgen. Dat zijn de twee argumenten waarom ernaar gekeken wordt. Er is al een keer een model geweest, die is weer heel snel teruggetrokken door Den Haag, want toen zijn ze zelf geschrokken. Dus het zegt wel iets over hoe ingewikkeld het is en hoeveel discussie erover is. Dus nogmaals, wij volgen dat, maar het verhaal van Den Haag, ja, ik laat dat echt bij Den Haag.
Meneer Van Dam?
Ja, volgens mij gaat het enerzijds om die verdeling van die gemeentefonds. Maar anderzijds die invulling van die compensatieregelingen voor de coronamaatregelen te kunnen betalen. Dus ja, ik zou toch willen pleiten om hier om niet af te wachten en te volgen, maar toch ook echt actief informatie op te zoeken. Want je weet het maar nooit.
Meneer Van Dam, wellicht is dit een oproep aan de raad of aan de collega's om daar iets mee te doen. Misschien kunt u overwegen om dat in de raadsvergaderingen naar voren te brengen.